Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Nog even en we mogen weer naar de stembus, want 16 maart is het zover. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praat ik met 5 wethouders uit verschillende gemeenten. Wat leeft er in hun directe omgeving? En hoe kijken ze terug op hun afgelopen termijn? Vandaag is Robert van Asten bij me. Hij is wethouder mobiliteit en cultuur van de gemeente Den Haag. Welkom.
Goedemorgen.
Eerst gaan we natuurlijk 2 vragen stellen. 2 dingen die ik van u wil weten in het kort. En daarna gaan we uitgebreid op bijvoorbeeld het wethouderschap in. Want het is toch een mooie baan, denk ik, of niet?
Absoluut, ja.
Want u bent het al 4 jaar, u wil ook heel graag doorgaan. Maar wat heeft de stad eraan als u blijft?
Dat alle plannen die de afgelopen 4 jaar zijn gemaakt op het gebied van mobiliteitstransitie, dus echt ruimte voor de voetganger en de fiets, dat is nu allemaal in beleidsnota's gegoten. En ik wil het zo graag gaan uitvoeren.
Beetje saai antwoord, hè? Noem eens 1 dingetje.
Nou, dat je dus echt gaat zeggen van straten ga je ombouwen naar 30 kilometer wegen met veel bredere stoepen of vrijliggende fietspaden en daar ook nog veel vergroening aan toevoegen. Iets wat echt de stad van vandaag nodig heeft.
Boom, kijk, dat is even een ambitie. Hè? Daar gaan we daar straks op door. En dan de tweede. D66, als ik het goed heb, je ziet verschillende peilingen, maar nu 6 zetels in de gemeenteraad. Grote partij dus. En wat is een voorspelling? En die vraag ik heb met in mijn achterhoofd. De groep De Mos, Hart voor Den Haag, waar we ook over komen te spreken, doet ook mee. En zij zeggen bij monden van Richard De Mos, kijk, pas bij 15 zetels heb je iets te zeggen. En wat is de verwachting voor D66?
Bij de peiling die deze week naar buiten is gekomen, zijn wij gestegen naar 7. Dan zitten we de groep De Mos op de hielen, die hebben er 9. En de partijen die achter ons volgen, de VVD en GroenLinks, die staan op 5.
Ja, dat betekent 7 is mooi. Of zeg je van nou, dat is wel wat winst, maar we moeten echt hoger komen, want De Mos heeft gelijk, pas bij 15 heb je iets te zeggen.
Nee, in een coalitie waar we al jaren natuurlijk mee werken, heb je echt geen 15 zetels nodig. Ja, het zou zeer welkom zijn, hoor. Begrijp me niet verkeerd.
Het is niet nodig. Hoef je nu met z'n allen op Robert van Asten te gaan stemmen. Hoor ik al.
Nou, we hebben een prachtige kandidatenlijst. Nee, maar het is, kijk, 15 is dan onrealistisch, zowel voor Groep De Mos als voor D66 of voor welke partij dan ook in deze tijden. Je bent veel meer versplinterd. Wij hebben er nu 7 in de peiling en wij zijn zeker tevreden als dat nog gaat stijgen naar 8. Wellicht 9. Je weet nooit hoe dat gaat met de dynamiek van de laatste dagen.
Heel optimistisch dit, hè? Maar u wordt natuurlijk, u weet, elke stem doet ertoe. Op wie gaat u stemmen?
Ik denk dat ik dan toch meega voor het eerst, moet ik dan wel zeggen, naar Kies voor een vrouw. En dan een vrouw die zo rond die 8-9e plek staat.
En wie is dat?
Dat is bij ons, moet ik even kijken, want wij hebben dan in het begin heel veel vrouwen. Ik denk dat, ik kan geen favorieten noemen natuurlijk, want dan krijg ik dadelijk boze gezichten op de campagne.
Heel handig, want heb ik ook altijd zijn namen niet te binnen schieten. Nee, maar dat is heel goed gedaan. Pluspuntje.
Ik heb gelukkig de lijst ook mede samengesteld, dus ik heb ze alle 49 op een rijtje.
Dan gaan we even kijken naar het wethouderschap. U bent reisleider geweest, ook een mooie baan. U bent belastingadviseur bij Deloitte geweest, als achtergrond fiscaal jurist. En denk je, nou, daar liggen hele mooie toekomst in het verschiet. En wat gaat u doen? U wordt wethouder. Vindt u dat echt het mooiste, in de zin van dat het bijna een droom is om te doen?
Toen ik bij Deloitte begon, 2005 was ik afgestudeerd na 7,5 jaar studie. Ik had er even over gedaan.
Hoe komt dat?
Nou, mede onder andere doordat ik in die zomers reisleider was. Dan kan je geen hertentamens doen, die waren toen nog allemaal in de zomer.
Maar niet veel feesten, partygangen?
Dat begon ook te komen, zeker ook, in dat laatste jaar. Dus toen koppelde ik er wat tijd
aan. Hoor.
Zeker. Ja, tegenwoordig studenten die kunnen dat echt niet meer, niet meer betalen. Ik heb er ook met een goede studieschuld af de Universiteit van Leiden verlaten. Maar goed, als fiscaal jurist verdien je ook gewoon goed. Dus kon ik dat inlopen en heb ik dat na een jaar of 8 afgelost. Maar toen ik begon in de fiscaliteit, begon ik eigenlijk ook al bij D66 te kijken. En toen langzaam in 2009 ben ik mee gaan doen met een verkiezingsprogramma en stond ik op een lijst op plek nummer 13. Nou, toen had D66 nog 2 zetels, dus de verwachting was niet dat ik daarin kwam. Maar je rolt er steeds verder in. En ja, dat bezig zijn met het maatschappelijke, dat trok me echt meer dan
vooral
bezig zijn met het fiscale structuur.
Dat is een beetje saai, of niet?
Ja, het is wel heel uitdagend, maar meer op het soort puzzelniveau dan dat je bezig bent met wat betekent het nou voor de mensen om je heen. Wat betekent
maar is het
nou
dat alleen? Want dat begrijp ik ook natuurlijk. En dat is 1 kant van het werk. Maar ja, de spanning die erop zit, de adrenaline die het met zich meebrengt, het spel, daar kun je ook van houden. Bent u ook zo iemand? Een echt een politieke junkie?
Ja, ik ben begonnen in de gemeenteraad. En dan, dat is heel anders natuurlijk dan besturen. Daar ben je echt bezig met van hoe ga ik het beleid net wat veranderen? Hoe ga ik daar medestanders in vinden? Wie is voor, wie is tegen? Als bestuurder ben je veel meer bezig met van oké, als ik nu dit voor ga stellen, wat doet dat dan met de stad over 20 jaar? En vervolgens komt daar natuurlijk ook nog een politiek spel bij. Want je weet wel dat je minimaal 23 zetels nodig hebt in Den Haag om je plan er ook daadwerkelijk doorheen te krijgen.
Nou, hebt u veel goed gedaan. Dat is ook fijn als je wethouder bent natuurlijk. Maar het is altijd goed om te kijken wat er mis is gegaan. Want daar kun je van leren, kun je in de spiegel kijken. En denk je, nou, misschien kan ik beter worden. Echte blunder was, althans, als je zag de storm van kritiek die opkwam. Dat was opeens het parkeer in Scheveningen van 3,90 naar een tientje verhogen. Daar waren de mensen niet blij mee. En dat is wel een lesje die je dan volgens mij leert. Want iedereen valt over je heen. Waarom deed u dat?
De situatie die schreeuwde echt om een drastische maatregel. De zomer hadden we doorgemaakt waarin er plotseling allemaal mensen naar het Scheveningse strand kwamen vanuit Duitsland, vanuit weet ik veel waar uit Europa, die normaal waarschijnlijk op hele andere bestemmingen zouden zijn, allemaal op het Scheveningse strand. Mensen die belden mij echt huilend op voor het feit dat ze gewoon hun huis niet meer konden verlaten omdat overal auto's stonden. Er waren mensen die deden hun behoeftes tussen de geparkeerde auto's in voortuintjes. Ze kampeerden op het strand. Het was echt grote chaos toen op Scheveningen. Dus we moesten als stadsbestuur echt nu paal en perk stellen.
Nou, dan kun je ook gewoon gaan handhaven natuurlijk. Er zit iemand te poepen en dan...
Dat hebben we dus een heel plan gemaakt voor de zomer daarop. Om te zorgen, dit gaat ons nooit meer overkomen. Dat had te maken met parkeren, dat had te maken met handhaven. Het zorgde ervoor dat intimidatie op de boulevard, dat we dat niet meer zouden meemaken.
Snap ik allemaal, maar het gek is, met al die argumenten, dat u het dan daarna toch terugdraait naar die storm van kritiek.
Ik heb het niet teruggedraaid. Het is weggestemd in de gemeenteraad.
Ja, maar goed, u moest
ik heb ervoor. Dat is natuurlijk als de gemeenteraad heeft het laatste woord.
Maar deze argumenten allemaal op een rij. Ik bedoel, hoe is het toch mogelijk dat je dat dan niet vast kunt houden? Want het zijn, u geeft 7 argumenten in 1 zin. Ja, allemaal eigenlijk op zijn plaats ook.
Ja, nou ja, de gemeenteraad die. Dacht toch dat het anders beter zou zijn. Gelukkig hebben we ook een wat rustigere zomer gehad, mede door het weer en mede ook dat mensen weer naar andere buitenlanden konden gaan.
Maar toch, als ik nu op u ga stemmen, dan is de kans heel groot dat u straks weer een poging waagt om daar, laten we zeggen, zeker in de zomer, de prijs naar een tientje op te schalen.
Het mooie is, we hebben een nieuw parkeerbeleid heb ik gemaakt om ervoor te zorgen dat juist bewoners in straten kunnen gaan staan en daarmee automatisch de bezoekers naar de parkeergarages worden gebracht.
Dus en de boulevard in de haven.
Nu hebben we dat tientje daar niet meer nodig, want nu hebben we dus andere maatregelen genomen. Die waren vorige zomer toen nog niet mogelijk. Toen moesten we dus echt met drastische maatregelen komen. Vandaar dat tientje. En dat gaf voornamelijk het signaal aan, als mensen naar de boulevard komen van Scheveningen, hartstikke welkom. Maar zet hem gewoon in een garage. Daar hebben we er genoeg van in de buurt.
Hier kun je iets doen als wethouder. Dat is duidelijk. Op heel veel gebieden kun je dat niet. Er is een groot onderzoek overgekomen waar we straks uitgebreid op doorgaan. Wat kun je eigenlijk nog doen? Wat voor macht heb je nog als wethouder? Maar eerst een vraag van iemand anders. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk. En ze heeft deze vraag voor u.
Ja, dat vind ik heel leuk, want ik heb afgelopen 4 jaar ook goed met Robert samengewerkt, allebei wethouder mobiliteit. En we hebben als G4 collectief ons echt hard gemaakt voor de 30 kilometer als norm. En dat heeft ook Robert gedaan, heeft veel aan verkeersveiligheid gedaan. En mijn vraag aan hem is, zou het denkbaar zijn, ook in Den Haag, dat je zelfs misschien nog iets verder zou kunnen gaan dan 30 kilometer en ook nog kansen ziet voor woonerven? En dat is dan 15 kilometer per uur. Dat is nog beter voor de veiligheid. En dan kunnen wel kinderen buiten spelen en zo. Ik ben benieuwd of hij daar kansen voor ziet in Den Haag.
Ja, mag ik alleen antwoord op die vraag? Die 15 kilometer per uur, gaat dat lukken in Den Haag?
Dat gaat zeker lukken. Die woonwijken die staan nu vaak vol met geparkeerde auto's. En het verbaast mij soms dat tussen alle drempels die dan in die woonwijken liggen, mensen echt nog vol het gas open weten te gooien. Natuurlijk niet allemaal. De meeste mensen houden zich keurig aan de regels.
Met dit soort beeldspraak nu, hè? Vol uit het gas weten open te gooien. Nee, maar goed, ik begrijp het. Maar dat kan dus 15 kilometer per uur. Daar zullen sommige mensen van schrikken, maar het is wel een duidelijk standpunt.
In het verleden hebben we veel meer met die woonerven gewerkt. Die zijn op een gegeven moment uit de mode geraakt. Ik denk dat deze tijd waarin we vragen van, wij willen die straten veel meer gebruiken voor verblijf, voor vergroening. Daar hoort maar één snelheid bij en dat is 15.
En wel zo veilig.
The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Robert van Asten, wethouder mobiliteit en cultuur van de gemeente Den Haag. Het interessante, ze heeft een interessante portefeuille. Het gaat over cultuur en mobiliteit. Dat kom je niet gek vaak tegen, volgens mij, de combinatie. En daarbij ook nog strategie. En wat houdt strategie precies in? Want ik denk altijd, ja, dat willen we allemaal, de strategie.
Ja,
dat is lekker vaag en ondertussen heb je toch voor het zeggen.
Ja, het gaat lobbyen en strategie. Wij als Den Haag, als gemeente Den Haag, deden het eigenlijk vrij slecht om onze plannen, ons verhaal, onze noden, om die voor het voetlicht te brengen. Wij dachten, wij zijn de buren van het Binnenhof met het IJspaleis. Zij weten wel wat we willen. Nou ja, dan zagen we eigenlijk dat andere steden, andere gebieden, die liepen eigenlijk de deur plat in het andere Den Haag. En wij maar zitten wachten. Dus dat wilden we echt deze periode gaan veranderen. Dus we hebben echt veel meer gewerkt aan een goede lobbyafdeling, zowel op Haags niveau als op Europees niveau, om daarmee echt te laten zien van, Den Haag heeft problemen, maar heeft ook heel veel kansen. Wij willen wat bieden en we hebben ook wat nodig.
En dat geldt eigenlijk ook op cultuurgebied. Want daar is nogal wat gebeurd tijdens de coronacrisis. Ondernemers en mensen in de cultuurwereld hebben heel veel last gehad. En de gemeente Den Haag geeft een voorbeeld. De huur van de eerste 8 maanden van culturele instellingen en makers ook kwijtgescholden. Er komen nu natuurlijk heel veel belastingen aan. De mensen maken zich daar terecht heel veel zorgen over. Ondertussen was er ook een onderzoek van de zogenaamde DSP-groep. Ik citeer even. Er is 56 miljoen subsidie niet transparant verdeeld. Daar krijgen heel veel mensen de schuld van hoe dat allemaal lag. Maar ja, u bent nu bij mij in de studio. De wethouder kwam ook aan de beurt. De wethouder kent de juridische procedures niet. En communicatie die verliep niet soepel.
Ja, nee, dit was een...
Was dat terecht ook, die kritiek?
Dit was een rapport naar aanleiding van het kunstenplan. Dat stel je 1 keer in de 4 jaar vast en dan verdeel je daarmee het gros van de subsidies die we voor cultuur hebben. Daar was heel veel gedoe om geweest, want uiteindelijk lag er een verdeling. En de raad die vond toen eigenlijk van ja, er zijn toch naar een aantal partijen in de stad geen geld gegaan. Vonden ze toen heel erg zonde. En toen begon zeg maar ja, een stukje arm worstelen, waarvan wij zeiden van ja, juridisch hebben we ingestemd met een bepaalde verdelingsmethode. En jullie gaan nu die methode weer aanvallen.
Maar hebt u wel goed naar de juridische procedures gekeken? Of hebben de mensen in het rapport gelijk dat u de procedure niet helemaal onder de knie had?
Nou, volgens mij is het een rapport wat je nu citeert, is een mening van iemand dat gezegd wordt door gemeenteraadsleden of door andere partijen. Is niet de harde conclusie dat wij dat niet wisten.
Nou, dat is een beetje een samenvatting, laten we zeggen, in het stroperige taalgebruik wat je vaak in die rapporten ziet. Maar u zegt dat is niet waar. Ik heb het juist juridisch heel goed gedaan.
Ja, we hebben ook met Pels Rijken hebben we dit echt goed laten onderzoeken van klopt het nou wat wij hier zeggen voordat we die gemeenteraad ingaan? Nu is er een procedure aangespannen door de partijen die uiteindelijk zijn gekort door een amendement van de gemeenteraad. Dat ligt binnenkort bij de rechter en uiteindelijk zal dat dan de beslissing zijn. Maar ik vind het wel heel zonde dat we uiteindelijk bij de rechter zijn beland. En dat vindt eigenlijk de gemeenteraad ook, want we zijn sindsdien hebben we al best wel veel gesprekken gehad van hoe gaan we dat nou in.
Maar hoe kun je dat voorkomen dan?
Hoe gaan we in het volgende proces, hoe gaan we dat beter doen?
Maar hoe dan?
Nou, om ervoor te zorgen dat... Kijk, een kunstplan begin je aan het begin van een periode. En ik was nieuw, gemeenteraadsleden waren totaal nieuw. En dan moet je eigenlijk al gelijk zeggen hoe je het wil gaan doen. En dat gaan we dus op een hele andere manier doen om veel meer mensen mee te nemen, zodat ze weten, dit is het moment waarin je gaat zeggen.
Maar dat heeft vooral met communicatie. Dat heeft vooral met communicatie te maken. De kritiek was natuurlijk ook, maar dat zie je heel vaak als iets misgegaan. De communicatie verliep niet soepel. En dat kan ook, dat kan heel veel oorzaken hebben. Maar is dit een van de redenen?
Nou, dit gaat verder dan communicatie. Dit gaat gewoon echt vastleggen van wat verwacht je van instellingen die subsidie krijgen, waar ze aan moeten voldoen. Dat was ook zowel al door de commissie die het verdeelde als door degene die het rapport hebben opgesteld en gezegd, dat was gewoon niet helder of het was veel te breed. Hier konden partijen niet aan voldoen.
Snap, dat is transparantie, maar zeker zijn toch ook communicatie. Maar wat wordt er precies bedoeld met communicatie die niet soepel verloopt? U had het net al over armpje drukken. Ja. Dat lijkt me ook niet echt soepel.
Nou, er zat ook iets bij dat wij de directeur cultuur van de gemeente en ikzelf hebben vlak voor het uitkomen van het advies naar partijen gebeld die op basis van de onafhankelijke advies geen subsidie meer zouden krijgen. En dat is natuurlijk een hele rotboodschap. Ja. Maar wij dachten wel, dat is wel prettig dat ze dat van tevoren horen en niet als ze dadelijk in een zaal zitten. Ja, en mensen vonden dat gesprek toch niet fijn. Dat ik denk, nou ja, ik vond het gesprek ook niet fijn. Dus als mensen dat niet meer willen, dan doen we dat belletje niet.
Dat is best
niet,
een lastige, inderdaad. Want dan ga je zeggen, oké, dan doen we dat niet meer, maar dan hoor je het als je in die zaal zit. Dus mensen hebben dat nu over zich afgeroepen voor de volgende ronde?
Ja, ik denk dat we dat echt nog een keertje gaan bespreken met de culturele instellingen. Want volgens mij is dat uiteindelijk niet de plek waar je het uiteindelijk wil horen.
Als je moet snijden of gaat snijden, of als je naar subsidies kijkt en heel kritisch, dan zeg je de een wel, de ander niet. Degene die het niet krijgt is natuurlijk boos. Bijvoorbeeld als je een grote naam hebt, Crossing Border Festival, literatuur en muziek. Eerst geen subsidie meer, daarna geloof ik kwam er toch weer wat terug. Maar er kwam een boze brief van Salman Rushdie. En dat is lastig, hè? Dat is de man van de duivelsverzen. Wereldberoemde schrijver, fatwa over hem uitgesproken. Nog steeds geldend trouwens. Ja, wat doe je dan als er zoiets binnenkomt?
Ja, nou, het was niet alleen zijn brief. Crossing Border heeft uiteindelijk ook echt een vuistdik pakket met allerlei steunbetuigingen van schrijvers, dichters, over de hele wereld.
Maar het gaat maar even over die grote namen, hè, die je dan opeens voor je naam zit.
Daar zaten een hoop
grote
namen bij.
Met Robert van Asten.
Ja, kijk, wij hebben een... Daar moet je dan heel zuiver in zijn. Dan moet je zeggen van we hebben als gemeenteraad samen met het college een kader vastgesteld en daar heb je een onafhankelijke commissie op losgelaten. En die doet die beoordeling en die doet die verdeling. Want dat zou toch wat zijn op het moment dat je eigenlijk onderling met die gemeenteraad een beetje de subsidies gaat verdelen naar aanleiding van welk club je wel of niet leuk vindt. Dat zou ook een beetje vriendjespolitiek...
Maar idee van een grote naam, ook al gaat het misschien niet goed, of heb je daar terechte kritiek op, kun je zeggen, ja, een grote naam, daar moet je sowieso van afblijven. Ook als er zoveel kritiek komt, als ze zoveel mensen hebben die ze verdedigen, die ze achter zich hebben staan, met name dus nog maar een keertje Salman Rushdie. Dat maakt eigenlijk geen indruk. Zegt. Of vindt u als wethouder, moet dat ook geen indruk maken? Je moet dat ook op de feiten bekijken? Of mag dit sentiment ook een rol spelen?
Je moet het op de feiten bekijken. En dan kan je nog bijna zeggen van dat het misschien wel meer indruk had gemaakt als hetzelfde vuistdikke boek met steunbetuigingen vanuit het publiek was gekomen. Want uiteindelijk doe je het daarvoor. Wat bied je het publiek voor de financiële middelen die je krijgt vanuit datzelfde publiek?
Laten we kijken naar de verkiezingen. Want als we zien wat daar gebeurt, 11 partijen, 11 nieuwe partijen die meedoen. Veel peilingen wijzen er ook op dat mensen een proteststem willen uitbrengen en daarom naar een lokale partij gaan. Dat kan natuurlijk ook uit vriendschap zijn of uit echte loyaliteit met zo'n partij, of dat ze er serieus op kiezen, maar ook om die reden. Ziet u dat ook nu in Den Haag gebeuren, of valt het mee?
Ja, op het moment dat je nu door de stad loopt, hè, en dat doen wij politici natuurlijk nu veel, zeker met het mooie weer, is dat nog extra aangenaam.
Ja, u begint meteen te lachen. Je zou meteen weer naar buiten willen.
Nou, ik heb genoeg campagnes meegemaakt waarin het ook nogal slecht weer was. Dus ik geniet wel van dit extra mooie campagne weer. Maar dan krijg je best wel veel reacties over van ik vind Sigrid Kaag vind ik niks, dus ik ga zeker niet op D66 stemmen. Ja, daar sta je dan met je plannen over nieuw parkeerbeleid of over vergroening van de stad. Op het moment dat mensen daarop toch hun stem baseren. Ja, je probeert het gesprek aan te gaan, maar dan hoop je alleen naar dat ze misschien Sigrid iets minder erg vinden.
Gaan de verhalen ook over de andere partijen die ik wilde weten? Hè? Dat mensen zeggen, ik stem juist op een lokale partij omdat ik niets meer met die landelijke partijen te maken wil hebben, of hoort u dat veel minder?
Dat hoor ik niet zoveel. Ik zie dat wel in een breedte. Dat mensen zeggen van nou, ik stem landelijk, stem ik VVD. Maar hier lokaal vind ik de Partij voor de Dieren goed. Dat soort combinaties. En dat vind ik dan eigenlijk wel mooi. Want daar gaat het om. En wij zeggen als VVD is D66, zeggen wij natuurlijk van ja, wij zijn ook een lokale partij met ook lokale mensen. En dan ben ik eigenlijk blij dat mensen hun stem ook echt lokaal bepalen.
Maar nu doet ook Den Haag Groep de Mos mee. U bent blij dat mensen lokaal hun stem bepalen. Want democratie gaat altijd voor. Maar ja, dit is nogal wat. Die partij gaat veruit voor in de peilingen. En ja, het is een partij die werd geconfronteerd met verdenking van corruptie, met schending van ambtsgeheim, met deelname aan 2 criminele organisaties. Nog steeds loopt dat onderzoek. Op nummer 2 staat Rita Verdonken. Richard de Mos, partijleider, heeft al gezegd, als er met mij wat misgaat of wat dan ook, dan kan zij het overnemen. Wat vindt u ervan dat deze partij meedoet aan de verkiezingen?
Ja, wij hebben als D66 hebben heel duidelijk gezegd dat wij niet in een coalitie met Groep de Mos gaan, zolang dit onderzoek loopt. Want het zijn nogal aantijgingen die tegen ze liggen. En daar moet eerst nu een rechter een uitspraak over doen.
Het gaat u echt om die partij, het gaat niet om bijvoorbeeld de personen. Stel dat Rita Verdonken het overneemt, die hier niets mee te maken had, dan zou je kunnen zeggen, dan gaan we er toch wel mee in zee, of dan nog niet?
Dan nog niet, want ja, de partij, niet voor niks heet het Groep de Mos, het is de partij van Richard de Mos. Hij heeft de kandidatenlijst samengesteld. Hij wordt verdacht. Rachid Karnaoui op de lijst wordt verdacht. Nino Davidiliani op de lijst wordt verdacht. Hij heeft ook het verkiezingsprogramma geschreven. Dus het is wel echt, het is de hele partij.
Begrijpt u toch waarom zoveel mensen nu in de peilingen om deze partij willen gaan stemmen?
Ik begrijp dat wel. Hij heeft een programma geschreven van 160 kantjes, waarin zeg maar iedereen die wat wilde, die heeft daar een plekje in gevonden. En uiteindelijk beloven ze ook belastingverlaging en geld toe. Ja, dat gaat er natuurlijk wel vaak in bij mensen die dat snel lezen.
Maar dan zou ik zeggen dat mensen niet goed begrijpen en het er makkelijk intrappen.
Nou, kijk, mensen lezen natuurlijk geen verkiezingsprogramma's over het algemeen. Dat is frustrerender voor iedereen die daar heel veel uren aan kwijt is.
Dus u zou zeggen, ga echt die 160 pagina's lezen, dan ga je vanzelf naar een andere partij toe.
Dat denk ik uiteindelijk wel. Als je dan ziet van dat het zoveel plannen en uiteindelijk ook nog belastingverlaging erbij. Dat kan niet uit. Ik denk dat iedereen dat wel snapt.
Dan gaat de discussie ook over andere partijen, ook over de PVV, ook over Forum voor Democratie. En soms zie je dat landelijk daar anders over gedacht wordt dan lokaal. Hoe denkt uw lokale partij, D66, over samenwerking met de PVV, stel, of Forum voor Democratie?
Ja, dat gaat absoluut niet gebeuren.
En waarom niet?
Die partijen staan met hun mensbeeld en wat zij zien als waar de stad naartoe moet, zo ver van onze idealen van D66 af. Kijk, in Den Haag is meer dan 50% heeft een andere achtergrond in de stad. Dus we zijn een ontzettend diverse stad. Op het moment dat je dan met een partij zit, zoals de PVV, waarin ik 2 jaar geleden nog, of een paar jaar geleden, een debat mee had, waarin ze eigenlijk voorstelden om razzia's in de Schilderswijk te gaan houden, ja, dan ben ik wel uitgepraat met die partij.
Straks praat ik verder met Robert van Asten, hij is wethouder mobiliteit en cultuur. Dan gaat het over campagnevoeren in oorlogstijd. En het gaat natuurlijk ook over de macht van de wethouder. Die is behoorlijk geslonken. Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van wethouders. Morgen spreek ik met de Rotterdamse wethouder van de VVD, Vincent Karremans. Daar gaat het natuurlijk over de toekomstplannen van zijn stad. Te gast is Robert van Asten, wethouder mobiliteit en cultuur. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken. Namelijk bedreiging van wethouders en raadsleden, ook echt een groot item. En campagne voeren in oorlogstijden. Met de laatste gaan we beginnen. Het zijn uitzonderlijke tijden, campagne voeren in oorlogstijd. Je kunt heel veel aanpassingen ook gaan plegen. En denken, we doen het nu anders dan anders. Wat hebben jullie aangepast in de campagne?
We hebben niet zoveel aangepast. Want wat doe je in een campagne? Je brengt flyers rond bij huizen, je belt aan bij mensen en je spreekt mensen aan op straat. En logischerwijs gaat het dan ook vaak wel over de Oekraïne. Want mensen maken zich zorgen, want dat is vaak het gesprek wat je aangaat. Wat houdt mensen
en vooral
bezig?
Wat heeft de stad er dan mee te maken?
De stad heeft ermee te maken dat wij natuurlijk, net als alle andere steden in Nederland, de opvang doen van Oekraïnse vluchtelingen. Waar geef je die een plek? Nou, dat is in een drukke stad als Den Haag is dat nog niet makkelijk. Maar het gaat voorlopig gaat dat goed.
Waar gaan ze heen dan?
Allereerst in de hotels. Daar hebben we de hotelbedden al voor beschikbaar. Maar ja, tegelijkertijd begint ook langzaam een zomerseizoen. Dat bijvoorbeeld ondernemers op Scheveningen die hotelkamers ook eindelijk weer eens willen gaan verhuren aan gasten. Ja. Dat geeft ons dan wel net even de tijd om andere locaties te vinden. Bijvoorbeeld een leegstaand ziekenhuis. Dat natuurlijk best wel geschikt kan worden gemaakt. En zo moeten we nog op zoek naar andere gebouwen. Maar nogmaals, in Den Haag staat al niet zo heel veel leeg. Dus het wordt goed zoeken. Gelukkig doen we dat met de hele regio. En dan moet het mogelijk zijn in Nederland om deze mensen op te vangen.
Dit speelt in elke stad, zeker in elke grote stad, maar er speelt meer, ook in Den Haag. Den Haag en Utrecht waren er heel snel mee door te zeggen, contract met Gazprom, daar moeten we zo snel mogelijk van af. Wat heeft Den Haag gedaan op dat gebied?
Ja, het was de gemeenteraad die daar met veel partijen vragen over stelde. Dat is bekeken door het college. En je hebt een contract met een partij. En als je dat afkoopt, dan moet je dat of eigenlijk opzegt. Terwijl er geen sanctiepakket ligt. Hè, dus je hebt geen juridische titel om het eigenlijk gratis op te zeggen. Dan moet je een schadevergoeding voor het contract gaan betalen. Dat betekent dat je in 1 keer cash naar Gazprom zou moeten overmaken. Ja, dan moet je wel 2 kwaden gaan wegen. Van ga ik het in 1 keer eigenlijk nog meer betalen op dit moment aan Gazprom dan dat ik het doe op het contract.
En wat doe je dan? Dan ga je er gefaseerd vanaf, zoals het heet. Dus dat je er wel een etappe van af kan, of wil je er helemaal niet meer vanaf?
Ja, we willen er nog steeds wel vanaf. Dus we gaan kijken van hoe zorgen we nou voor dat we niet dat bedrag, die afkoopsom nu moeten gaan betalen.
Maar hoe denkt uw partij daarover? Wat is de beste methode? De
beste methode is van het gas af. Maar daar zijn we nog wel wat meerjaartjes mee bezig. Maar wij willen er vanaf. Onze partij heeft ook die vragen meegetekend. Dus die afweging is al gemaakt.
En dat betekent dat je... Ja, natuurlijk, maar dan willen mensen weten hoe lang gaat dat duren. Is dat, misschien zijn we het over 2 jaar bijna weer vergeten. Want dan spelen er nog zoveel andere dingen. Of staat er nu ook een termijn op, een harde termijn?
Dit contract, even uit mijn hoofd, loopt geloof ik nog 1,5 jaar. Dus dan zou je er helemaal van af zijn. Je kan dus kijken wanneer vinden we het geld waard om het af te kopen. Alleen ja, elk geld dat naar Rusland gaat, dat wil je op dit moment niet. Dus je zou misschien ook moeten gaan kijken van, is het mogelijk om überhaupt dat bedrag dan vast te houden? Dat je het niet uitkeert, maar het staat wel te wachten. Nou, en dan hopen we dat over 1,5 jaar er een hele andere situatie is in Rusland.
Ja, dat hoopt natuurlijk bijna iedereen. Dat hoopt ook iedereen in Den Haag. U bent veel op straat, komt mensen tegen. Dan gaat het uiteraard ook over hun eigen koopkracht. Het CPB komt naar buiten met de nieuwste koopkrachtcijfers. Nou, dat was een slecht scenario. Zeker dat zwarte scenario. Maar je zag dat VNO-NCW bijna eroverheen ging. De voorvrouw Inke Thijssen zei, dit kan een hele lange periode worden, terug naar de jaren 70. Dat betekent stagflatie, stagnerende economie met voortdurende hoge inflatie. Mensen zien de energierekening oplopen, de voedselrekening oplopen. Nou, inderdaad, bij de pomp merken ze van alles. En het gaat maar door. En dat is het isoleren van huizen, ja, dat wordt dan wel geroepen, maar dat gaat ook niet zo snel. Daar heb je vakmensen voor nodig. Er komen heel veel problemen bij elkaar terecht. Wat zegt u tegen mensen? Zegt u dan, wij als politici weten het ook niet meer? Of heeft u toch een oplossing?
Het is niet dat we het niet weten. Er komt wel een heleboel op ons af en je hebt zeer beperkte middelen als gemeente. Dus je zal moeten gaan kiezen van waar ga je als eerste voor. En dan moet je toch zorgen van, ga voor de oplossing waar mensen ook het op langere termijn aan hebben. Dus die isolatie van die huizen, dat is nu goed ter hand genomen. Dat begint nu steeds harder te lopen.
Maar mag ik even, hoe kan dat? Want ik hoor overal dat mensen dat wel willen, maar dat de kink in de kabel is steeds. Wij kunnen niet genoeg geschoold personeel krijgen.
Dat is zeker een probleem. Ik heb al heel veel projecten de afgelopen maanden is gezegd van ja, het duurt langer, een paar maanden langer, want er is gewoon geen personeel of er is geen materiaal. Dat is natuurlijk een enorm probleem, want we hebben die woningbouw die we willen in onze regio. We willen 240.000 huizen bouwen in Zuid-Holland-Zuid.
Dat is echt een groot probleem. We hebben hier op de zender ook vaak over. Dan merk je ook dat veel bedrijven natuurlijk hun eigen mensen opleiden, maar dat duurt een tijd. Een nieuwe opleiding starten, dat duurt ook een tijd. Maar je kunt zeggen, we beginnen er in ieder geval vandaag mee. Ja. Worden er daar al stappen genomen op dat gebied?
We hebben in Den Haag hebben we de Energieacademie gehad. Die is jammer ten onder gegaan. Daar komen nog allerlei onderzoeken over. Maar die was nou juist bedoeld om eigenlijk jongeren uit bepaalde wijken van Den Haag, waarin ze vaak niet een startkwalificatie hebben, om die op te leiden tot die mensen die we eigenlijk nu nodig hebben. Mensen die zonnepanelen installeren, mensen die huizen bouwen, mensen die huizen isoleren. Dus dat is dat wordt nu weer gelijk gekeken van oké, hoe gaan we wel weer dit soort opleidingen opzetten en dan aanhaken bij de bestaande ROC's. Er is er net weer één geopend in Zuidwest, in zo'n wijk waar dat echt nodig is. Waar jongens en meisjes echt weer worden opgeleid om vakmensen te worden.
Nou ja, want dan anders is het echt een kink in de kabel als het niet snel genoeg gaat. Geldt het op uw eigen gebied ook, althans mobiliteit, dat in uw portefeuille zit, dat je hele mooie plannen kunt hebben, maar ze kunnen niet ten uitvoer worden gebracht?
Ja, nou wat ik net zei, ik hoorde het al, hè, dat sommige projecten gewoon langer duren, stil liggen totdat er een keer personeel is. Veel mensen die nu natuurlijk nog uitvallen met corona. Maar ook simpelweg, het is een strijd om het personeel. Dus die bedragen die gevraagd worden, die gaan ook steeds harder omhoog.
Nou ja, en dat horen mensen allemaal. Dat komt er dan nog eens bij. Dan wil je iets doen aan de oplossing, maar dan lukt het om die reden niet. Verder loopt de rekening op. En veel mensen, je merkt ook, hè, dat arm rijk, er zijn heel veel documentaires over gemaakt, veel aandacht nu ook voor, van links en rechts, bijna door alle partijen heen. Daar moet je ook wat aan doen. Wat merkt u daarvan in Den Haag? Want het zijn niet alleen maar de mensen die heel weinig hebben, dus ook de zogenaamde middenklasse die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja,
je ziet dat als het ergens misgaat in het land, dan is het dat een sterke middenklasse langzaam door het ijs zakt. Dan gaat het echt schuift het echt de verkeerde kant op. De groep die daaronder zit, de mensen die het echt heel moeilijk hebben, ja, daar heb je nu al heel veel programma's op. En dat moeten er meer worden en er moet nog wel meer ondersteuning bij. Maar ik heb het idee dat we daar als gemeentes wel steeds slimmer in zijn. Hè. We hebben in Den Haag hebben het schuldenlab 070... om er echt voor te zorgen dat alle partijen die mogelijk een vordering hebben op iemand die daar woont, de woningbouw of het water en het gas en noem maar op, dat al die schulden gewoon bijeen worden geveegd om daar echt één oplossing voor te
hebben. Belangrijk. Aan de andere kant hoor je ook dat er compensaties worden gegeven, ook in Den Haag, ook in andere steden, maar allemaal dat is belangrijk, maar ook tijdelijk. En mensen zeggen, zorg nu dat je dat voor de lange termijn oplost. Wat kun je dan beter doen dan een eenmalige compensatie bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat de eenmalige compensatie is nu heel hard nodig, want nu komt die rekening van het elektrabedrijf komt op de mat vallen. Voor de lange termijn is echt de oplossing, zorg dat die huizen, en dat zijn vaak corporatiewoningen, dat die als een gek worden geïsoleerd. Want dan heb je mensen pas echt iets geboden en een lage rekening gebracht.
Dan moet ik zeggen, u klinkt heel daadkrachtig. U wil van alles, ook heel veel plannen. Alleen, ja, u heeft niet veel te doen of niet veel te zeggen. En dat komt
genoeg te doen, misschien.
Maar u kunt het niet uitwerken. Want onderzoek, ik zeg het niet, hè, dit is onderzoek van INO en Beerschot. En zij zeggen het volgende. Door geldgebrek, door de landelijke regelgeving en deels de verplichting van regionale samenwerking zijn er steeds minder ruimte om zelf, is er steeds minder ruimte om zelf plannen te maken of uit te voeren. Nou, dat betekent dat je, als je het al kan uitvoeren, dan ben je hooguit nog een uitvoerende instantie. Dat is best een somber beeld dat daar geschetst wordt. En dan denk je, wacht even, ik had een hele leuke carrière bij Deloitte, die heb ik opgegeven om wethouder in Den Haag te worden, had ik het maar niet gedaan.
Nou, dat laatste sowieso niet, want er is echt nog voldoende te doen. En misschien dat het ook met name op mijn portefeuille zit met mobiliteit en cultuur. Die zijn vrij lokaal, dan wel regionaal belegd. Wij hebben de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waarin wij heel veel doen met het openbaar vervoer. We zijn heel druk bezig met het aanleggen van een nieuwe tramlijn over de Binkhorst, waar ook flink gebouwd gaat worden. Daar is 150 miljoen is daar nu al voor beschikbaar. Dus in dat opzicht.
Nou, maar je kijkt niet alleen naar je eigen portefeuille, u ziet het ook. En dit is best een somber beeld. Kiezers verwachten dan ook te veel van een gemeente, wordt er gezegd, op basis van deze argumenten. Maar is het waar dat mensen eigenlijk niet zo in de gaten hebben dat gemeenten, want ik moest er ook goed aan kijken, het goed lezen. Nou, gemeenten hebben veel minder te zeggen dan ik eerder gezegd voor hen dacht.
Ja, het is natuurlijk ook dat wij als lokale politici voldoende plannen naar buiten brengen. Niet in de laatste plaats natuurlijk in de campagnetijd. Waarin we ook wel verwachtingen wekken. Dat we dit allemaal wel even op gaan lossen. Als je alles bij elkaar telt hoeveel tunnels, tramlijnen, et cetera, alleen al worden aangelegd op basis van al die programma's, nou, dan heb je denk ik al een miljard of 20 nodig.
Maar wat is beter, de plannen gewoon realistisch aanpassen?
Ik denk dat het altijd goed is om een realistisch beeld te schetsen van waar je wel van bent en waar je niet van bent.
Maar kunt u een voorbeeld geven? Wat past u dan aan als u realistisch gaat denken?
Vooral de tijd. Als je dan gaat zeggen van ik wil een tramlijnverbinding met het Westland vanuit Den Haag. Hè. Dat is goed, want dan hebben we daar minder auto's nodig en kunnen heel veel mensen kunnen daar in het Westland werken waar ze zitten te schreeuwen om arbeidskrachten. Nou, we hebben een onderzoek gedaan die zegt, nou ja, in 2050 is die light rail pas echt mogelijk. En dan moet je niet zeggen dat je morgen al eigenlijk van rij wil een light rail.
Nee, maar dat is heel ver weg. Hè. Veel wethouders vinden dat lastig. We kennen achteraf vaak het verhaal. Ik zeg het niet tegen u, want u moet het nog gaan bewijzen. Maar er zijn heel veel wethouders die een tijd aan de macht zijn en die vinden het geweldig om een standbeeld voor zichzelf neer te zetten. Na 4 jaar hebben wij wat gedaan, ongeacht wat het publiek wil. Maar dan weten we, dit is het van Asterpleintje bijvoorbeeld. Hè? Dat is over in 2050. Omdat het toch gelukt is allemaal. Is dat dan ook een ambitie die u misschien af en toe bij andere collega's ook ziet? Dat die te groot is, te eager om dat te willen?
Ik denk dat je altijd... Het gaat voor ons als bestuurders altijd trager dan dat we hopen. Uitvoering. En dan heb je een mooi plan bedacht. Mooi door de raad gekregen. En dan denk ik, nou, dit gaan we doen, hier gaat het dan
beter. Maar ik bedoel vooral dat 2050-plan. Want dat kun je zeggen, dat wil ik doen, maar dat is zo ver weg. U kijkt dus heel erg naar de lange termijn. Daar heeft u zelf niets aan. Maar u zegt, de publieke zaak is erbij gebaat om dat wel te doen.
Ik denk dat, zeker als je spreekt met wethouders mobiliteit... die weten altijd dat elk mooi plan dat ze hebben... dat dat door hun opvolger of de opvolgers opvolger zal worden uitgevoerd. Want voordat je daadwerkelijk iets aan infrastructuur kan aanleggen... ben je heel lang bezig. Dat is heel vervelend.
En ik denk dat de plannen nog meer moeten worden bijgesteld. Als je nu kijkt naar het verwachte begrotingstekort... ik citeer even van de gemeente Den Haag voor de komende jaren... het wordt geschat op 19 miljoen euro... en zonder ingrijpen wordt het alleen maar meer. Dus ja, hoe kun je het tij keren? Althans, hoe zou uw partij dat kunnen doen?
Ja, als je de staatjes dan ook kijkt, dan zie je dat Den Haag veruit de laagste lasten heeft van heel het land. Dat is bijna een soort dogma geworden voor partijen om die belasting alleen nog maar verder te verlagen. Maar wel heel veel eisen stellen, hè, aan de buitenruimte, aan hoe we het afval ophalen, wat we aan cultuur bieden, wat we aan sport bieden, wat we aan onderwijs bieden. Die moeten met elkaar in evenwicht zien te komen.
Dus moet je tegen burgers ook zeggen, let op, dat geld hebben we nodig. We gaan gewoon de lokale belasting op een aantal gebieden gewoon verhogen.
Ja, dat is wat wij wel zeggen. Want
een vreselijke boodschap in de tijd. Een vreselijke boodschap in de tijd dat je toch al de eindjes aan elkaar moet knopen.
Ja, maar op het moment dat je... Dan moet je een keuze maken. Dan moet je zeggen van of wij vinden het niet belangrijk dat hoe de straat erbij ligt. Hè, dat mag dan allemaal wel een tandje minder. Dan mag er gewoon weer een lekkere grijze betontegel in. Dat is prima, maar dan moeten we daar debat over voeren. Maar nu is eigenlijk de hele gemeenteraad bezig. We moeten de stad alleen maar mooier maken. En dat kost...
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van wethouders. Eerder deze week sprak ik met de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman over onderwijs, terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Robert van Asten, D66 wethouder mobiliteit en cultuur in Den Haag. Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat het kabinet 10 miljoen euro per jaar vrijmaakt voor de veiligheid van het lokale bestuur. Geld is bedoeld voor het beter beveiligen van woningen van raadsleden, wethouders en ambtenaren. Is dit overdreven? Mensen bang maken of zegt u, ja, ik praat nu over mezelf, maar dit is inderdaad, u hoort het ook landelijk en van collega's, dit is echt heel goed dat dit gebeurd is.
Dit is heel goed dat dit gebeurt. Ook dit is namelijk een signaal wat je geeft aan mensen die hun tijd vrij willen maken om raadslid te willen worden of om wethouder te worden. Dan moet je wel weten van mijn eigen gezin, mijn eigen huis is ook wel veilig. Daar wordt op gelet. En zeker in tijden. En dan heb ik heel veel verhalen gelezen over gemeentes in Brabant die daar echt vechten tegen de drugsonderwereld. Ja. Dat die daar echt wel benaderd worden. En dat je denkt, ja, dan zit ik daar braaf als gemeenteraadslid in gemeente zus of me zo. Ik wil het hier gewoon beter maken voor de bewoners. En nu heb ik plotseling de drugsmafia achter me aan. Ja, dan ben ik heel blij dat het kabinet zegt, we gaan jullie helpen.
Maar ja, u heeft natuurlijk ook, en iedereen heeft te maken met, het gaat over vergunningen, over subsidies. Je hebt daardoor een machtspositie. Daardoor proberen criminelen inderdaad wat. Proberen ze ook te infiltreren. En proberen ze je ook te bedreigen. Dat gebeurt ook niet aan de orde van de dag, maar veel vaker dan ooit. Het blijkt uit die onderzoeken, vandaar ook dit verhaal. Hebt u zelf ooit iets meegemaakt op dit gebied?
Ik heb nooit iets fysieks meegemaakt. Ik heb genoeg online over me heen gekregen. Soms is dat gewoon ongenuanceerd. Mensen die gelijk op een toetsenbord iets rammen. Nooit op een langere termijn. Dus gelukkig zeg ik daar maar bij.
Maar uw advies is ook, je moet tegen een stootje kunnen. Dat is wel begrijpelijk. Maar het is heel moeilijk toch om aan te geven wanneer het serieus is en wanneer niet. Uw verhaal is dan als het één keer gebeurt of eenmalig is, dan laat het maar lopen. En als iemand echt vaker achter je aangaat, dan moet je stap ondernemen.
Dan moet je zeker stap ondernemen. De meeste gemeentes hebben daar ook al goede procedures voor, zodat het snel bij veiligheid ligt. Dat de politie ook echt weet dat er misschien wat speelt.
Nu hoorde ik van in Utrecht, collega's van u van D66... die krijgen weerbaarheidstrainingen als ze nu op straat gaan, net als u. En u zegt, nou, ik verheug me erop, het is wat mooier weer nu. Je kunt op straat ook met mensen gaan praten. Maar in Utrecht moet je oppassen. Je mag het ook niet in je eentje doen, ook niet in je eentje met een D66-cape om of shirt aan of wat dan ook, bij een deur aankloppen of bellen. Dat kan niet altijd met meerdere en zorgen dat je het uitdoet als je klaar bent en dan gewoon weer over straat gaat. Is dat overdreven of zegt u nou, dat herken ik ook al een beetje in Den Haag? Wij nemen ook dit soort maatregelen.
We letten er wel op dat mensen niet alleen lopen. Om meerdere redenen. Wij hebben wel, toen was er een grote demonstratie tegen het coronabeleid of voor Poetin, wat dan ook. Er waren in ieder geval wat mensen die het niet zo eens waren met de zittende macht. En op het moment dat je dan in de stad loopt met je D66-jas, dan krijg je hele rare en hele nare gesprekken van mensen die je dan ook door de stad blijven achtervolgen. En dat is wel, zeker als beginnend raadslid of vrijwilliger, mensen die echt zeggen van, joh, ik hoef niet eens die raad in, maar ik vind het wel tof om dit te doen. Ja, als die dan continu zo op de huid worden gezeten, ja, dan maak ik me wel zorgen over, van krijgen we, houden we die open democratie die we nu hebben, met die partijstructuren, met die vrijwilligers, met mensen die daar echt voor willen gaan, houden we dat wel over?
Ik sprak met een wethouder uit Utrecht. Die zei, zij is van GroenLinks. Ze zegt, wij maken als partij niet mee, maar dat maakt D66 wel mee. Heeft het te maken ook met de zogenaamde K-gaat. Een aparte hashtag is het al. Er wordt enorm overheen gelopen. U zegt het zelf ook eerder in dit gesprek. Je wordt aangesproken op Sigrid Kaag, die veel over zich afroept. Merk je dat extra druk zet op D66?
Ja, dat is wel echt een vaak gehoorde reactie. Tenminste, van de mensen die afwijzend of naar reageren. Daar zit echt iets heel dieps bij mensen. Waar ik me echt afvraag van gaat het dan wel echt helemaal goed met je? En kan je alles wel zelf relativeren? Maar dat komt er dan heel, heel venijnig, heel hard komt dat eruit.
En wat betekent het eigenlijk? Je kunt moeilijk tegen de landelijke politiek gaan zeggen, probeer dan je toon te matigen, want dan geef je toe ook aan deze druk. Is het heel goed, vindt u, dat het op deze manier gewoon doorgaat en dat je dit ook oproept? Want als je wat over je afroept, ja, dat betekent ook dat je kwaliteit hebt, ten positieve of negatieve. Maar er zijn heel veel mensen die het ook heel erg in je zien zitten.
Absoluut. Ze kunnen het maar beter over je hebben, heet dat dan. Want dan heb je naamsbekendheid. Ik had laatst iemand die zei van, hoe heet u? Van Asten, zei ik. Ik ken u wel. Ik zeg nou ten goede of ten kwade. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja.
Maar dat is precies het punt. Hè? Want dan moet je ook iets doen voor jezelf en je bekend en je eigen marketing. Bent u nog te kleurloos in de stad of niet?
Ik denk dat je als lokale politicus moet je nooit overschatten over hoeveel mensen je kennen. Het is altijd leuk als mensen je wel kennen. Of in ieder geval alleen al van naam en weten waarvoor je bent.
Ik merk wel
dat
veel politici die dat vaak onderschatten. Die denken, dat doet er niet toe. Het gaat om de inhoud, dat snap je ook. En om die reden ben ik daar ingegaan. Maar dit hoort er natuurlijk ook bij. Dat mensen wel weten, wacht even, Robert van Asten, ja, een geweldige kerel, daar moet ik op gaan stemmen.
Ja, goed idee. Het stadhuis.
Vinden ze dat in Den Haag ook? Dat denken ze nog eerder. Is het gek genoeg nog steeds?
Ja, absoluut. Het stadhuis moet een gezicht hebben. Liefst meerdere gezichten. Je hebt 45 raadsleden, die moeten bekend zijn. Daarom moeten die eigenlijk ook veel vaker het stadhuis nog uit.
Maar moet je ook meer over jezelf gaan vertellen? Want dat hoor je dan heel vaak door mensen die de communicatie doen. Die zeggen, ga meer over jezelf vertellen.
Ja, ik ben best aanwezig ook op social media. Ik ga vaak de stad in. Je bent ook stadsdeelwethouder.
Noem eens iets geks wat u nog niet over uzelf vertelt. Van die denkt, we zitten leuk te praten. Hier laat ik dat nog allemaal even prijsgeven.
We hadden het net al over die studie. Ik heb over dat laatste jaar van mijn studie, na 3 jaar nominaal gedaan, heb ik dus 4,5 jaar gedaan. Dat was echt een jaar waarin ik op kamers ging. Ik werd reisleider. Ik kwam toen uit de kast. Dus ik had een net wat ander leven toen in het Leidse dan de 3 jaar daarvoor nog keurig bij mijn ouders thuis.
Ja, en wat is de boodschap die u daarmee wil overdragen?
Dat een studententijd ook een tijd moet zijn waarin je jezelf kan ontdekken. Meer dan dat je in 4 jaar een opleiding afrondt.
Maar was u toen al politiek actief en misschien wel voor een andere partij of niet?
Ik ben in 2001, 2002 ben ik lid geworden. Dus van D66 toen ik op kamer zat in Leiden. Toen heb ik er nog niet heel veel mee gedaan hoor. Ik ben een paar keer naar de Jonge Democraten geweest. En toen verhuisde ik uiteindelijk naar Den Haag. Een paar jaar werken. Dan heb je helemaal nergens tijd voor andere dingen. En toen in 2009, na een paar jaar werken, ik was eraan gewend. Toen kwam een mailtje van D66 of ze zochten mensen om mee te werken. Dus toen ben ik erin gestapt. En als ik dat niet op dat mailtje had gereageerd, wie weet.
En vervolgens word je wethouder. En dan gaat het, althans, je maakt een lange carrière. Vervolgens kun je wethouder worden. U bent wethouder geworden. En dan kun je ambitie, die kan verder kijken. Dan denk je, wacht even, het gaat goed met mij. Ik meet een paar successen boek. De landelijke politiek, daar ruik ik aan. Bent u al gepolst of niet?
Ben je al genoemd? Nee, dat niet. Ik zit altijd te denken van wat is nou nog een ambitie? Je bent wethouder van de derde stad van Nederland, waarin je echt die mix hebt van grote projecten meepraten. Okay. En de kleine dingen op de straat doen.
We hebben een streep uw naam gezet voor het landelijk. Mijn gasten stel ik uit de vraag via de kettingvraag. U mag een vraag stellen aan de volgende gast, VVD-wethouder van Rotterdam, Vincent Karremans. Wat wilt u aan hem vragen?
Ja. Hij is natuurlijk ook wethouder van handhaving. En we hebben in Den Haag ook een discussie van dat we eigenlijk meer handhavers nodig hebben. Want er is heel veel te doen op de Scheveningse boulevard en bijvoorbeeld met afval opruimen en daarop controleren. En het kan me niet voorstellen dat het in Rotterdam anders is. De vraag is, hoeveel handhavers heb je uiteindelijk nodig? Leidt het ertoe dat je uiteindelijk op elke straathoek een handhaver wil zetten? Of moet je het toch op een andere manier aanpakken?
Wat zou u zelf antwoorden op deze vraag? Meer handhaving?
We hebben nog wel iets meer nodig. Maar je moet ook echt een knop omzetten naar hoeveel gaan we dit gedrag voorkomen.
Ik dank u. Robert van Asten, D66-wethouder Mobiliteit en Cultuur in Den Haag. Hij voelt zich op zijn plek in Den Haag, maar stiekem denk ik, als het kan, ooit misschien wel landelijk. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.